Je hoeft niet bang te zijn. Maar ja, wie van ons is nooit een keer bang? Wie van jullie is wel eens bang? Ja, ik ben ook wel eens bang. En dan is het wel mooi om in de Bijbel allemaal voorbeelden van geloof te hebben. En dat is ook het thema van vanmorgen, het geheim van een voorbeeldig leven. En ik wil het graag met jullie hebben over Abraham. We hebben net kerst gevierd, we gaan op weg naar het nieuwe jaar. Jezus is geboren, daar hebben we bij stilgestaan. En het bijzondere van de geslachtslijn van Jezus is dat er allerlei soorten mensen in zitten. Er zitten mensen met een randje in, zoals Rahab, de hoer, Rut, de Moabitische. Iemand die helemaal niet bij het volk mocht horen, zit allemaal in de geslachtslijn van Jezus. En dan denk je, als de Zoon van God geboren wordt, dat soort mensen in je geslachtslijn, dat zou toch eigenlijk anders moeten. Gelukkig, als je Matteüs leest, dan begint het met de geslachtslijn van Jezus en dan staat het gelijk als een huis. Daar bestaat dan aan het begin van Matteüs overzicht van de afstamming van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham. Nou, bam, dat staat tenminste ergens voor. Abraham en David, twee mensen uit de Bijbel die heel belangrijk zijn. En als je nou al lang met God leeft, of kort, je hebt vast wel eens van David, de grote koning van Israël, gehoord. En misschien ook wel eens van Abraham. En met Abraham gaan we op weg. Dat staat er dan zo, overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En Abraham verwekte Isaac. Zo gaat het Matteüs-evangelie beginnen. En ik wil vanmorgen met jullie op zoek naar het hart van deze man in de geslachtslijn van Jezus. Daar waar het eigenlijk allemaal begon, waar God opnieuw begon met de mensheid. En dan maken we kennis met Abraham in Genesis 12. En daar staat het volgende en als het goed is kunnen jullie meelezen. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het huis dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Haran weg zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook al zijn bezittingen, alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden gekregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham door het land tot aan de eik van More bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten. Excuus. Dankjewel. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt en ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde daar een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Abraham verschijnt in Genesis 12. Daarvoor hebben we hem niet gezien. Daarvoor zijn de eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel, waarin de geschiedenis van de mensheid, het ontstaan van de mensheid wordt verteld, maar waarin ook verteld wordt hoe die mens eigenlijk niet afhankelijk van God wil leven, maar zelf God wil zijn. En als ze dan die keuze gemaakt hebben om zelf God te willen zijn, dan zie je dat misgaat, dat het faalt, dat de mensheid faalt om de mensheid te zijn zoals God ze bedoeld had. Ze willen zelf God zijn, ze willen een soort schijncontrole over hun leven, alsof we het allemaal zelf in de hand hadden, maar uiteindelijk heeft de mensheid zichzelf uitgeleverd aan een vreemde heerser. De wereld in de macht van de tegenstander van God gespeeld, van Satan. En het lijkt dan misschien wel alsof je zelf God over je leven kunt zijn, alsof jij alles kunt beslissen, alsof jij alle controle in handen hebt, maar ten diepste hebben we zo weinig in de handen. En je ziet het falen doorzetten. De mensen raken verspreid. Ze willen een toren tot in de hemel bouwen. Ze willen zo dicht bij God zijn dat ze bijna zelf God zijn. En dan zegt God, zo is het even genoeg. En de mensen worden verspreid over de aarde. En ze gaan bij elkaar wonen op verschillende plekken. En er ontstaan steden. Zo ook Ur, waar Abraham oorspronkelijk vandaan komt met zijn familie. En Abraham woont in een van mensen die God niet meer kennen, die de schepper niet meer kennen en die allerlei goden om zich heen zien, die in elke boom een god zien, die in elke steen een god zien, die in elke beek een god zien. En ergens tussen die mensheid die God verlaten heeft en die alleen nog maar overal goden kan zien, woont de familie van Abraham. En als ik God goed begrijp, dan zie ik dat God ergens in levens van mensen altijd aansluit bij iets van geloof. Jezus heeft het over een mosterdzaadje. Er hoeft maar iets te zijn en God sluit daarbij aan. En misschien is er in het leven van Abraham of in de familie van Abraham iets van geloof geweest, waardoor God koos om met Abraham een nieuwe start te maken. En dan stel ik me zo voor dat hij daar in Ur heeft gewoond en dat hij in de stilte, 's avonds of misschien wel 's ochtends op de fiets, net als jij Hans, langs de Eufraat of de Tigris loopt en dat hij probeert te zoeken naar een God die niet aan die ene boom gekluisterd is of aan die ene steen of aan die ene beek, maar een God die overal is. En dat het stil om hem heen is en dat hij dicht bij God komt en dat God dicht bij hem komt. En uiteindelijk gaat zijn familie van Ur langs het water, lekker veilig, zodat er levensonderhoud is, naar Haran. En daar gaan ze wonen. En ook daar gaat Abraham blijkbaar weer die God zoeken en komt dicht bij God. En God komt dicht bij hem en dan hoort hij de stem van God die zegt, met jou ga ik opnieuw beginnen. Uit jou zal een groot volk voortkomen, dat tot zegen zal zijn van alle volken, van die hele mensheid die mij de rug heeft toegekeerd. Die ik ben kwijtgeraakt daardoor, maar ik zoek die mensheid door jou weer op. En ik wil door jou tot zegen van die mensheid zijn. Abraham is 75 jaar, moet je even voorstellen. Wij zeggen tegen mensen van 75, nou, doe vooral lekker rustig aan en ga genieten van je oude dag, enzovoort, enzovoort. En Abraham wordt geroepen om nog een enorme reis te maken. Deze keer niet veilig langs de rivier, maar dwars door de woestijn naar een land dat God hem wijst. Het land Kanaan. En hij komt daar aan, bij Sichem, bij de eiken van More. En hij zoekt God weer heel dichtbij en God komt weer heel dichtbij hem en hij merkt, God is ook hier. En hij trekt verder naar Bethel en ook daar zoekt hij God en hij komt dicht bij God en God komt dicht bij hem. En ook daar bouwt hij een altaar, want ook daar merkt hij, ook God is hier. Die God waarvan ik al vermoedde dat hij er was. Een God die overal aanwezig is, die is ook hier. En de belofte die God hem gedaan heeft, wordt steeds duidelijker en steeds preciezer. En overal waar hij komt, merkt hij, God is hier. Hier. En hij gaat in vertrouwen op die God zijn werk. Nou, dat is sterk en dat is krachtig. Dat is een mooi voorbeeld van geloof. Nou, houd dat beeld even vast, want dat beeld wordt nog versterkt als je op zoek gaat naar Abraham in de rest van de Bijbel. En dan kom je bij een hoofdstuk dat ik altijd als kind al, of als jongere, toen ik net gedoopt was, heel vaak las. En toen dacht ik van, wauw, zo wil ik ook geloven, Heere God. En dat is Hebreeën 11. En in onze oude Bijbelvertaling, de NBG, stond daarboven geloofshelden. En dan dacht ik, Heer, zo'n held van geloof wil ik ook wel zijn. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat erboven voorbeeldig geloof. En daar heb ik het thema van de preek van gehaald. Het geheim van een voorbeeldig geloof. En dan zien we Abraham dus op weg gaan. En dan horen we ook nog eens lovende woorden in Hebreeën 11. En je kunt ze weer meelezen. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Wauw, wat een geloof. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Dus dan lees ik dat de blik van Abraham nog verder was dan zijn eigen situatie. Hij woonde in tenten, Isaac zijn zoon woonde nog in tenten, Jacob zijn kleinzoon zou nog in tenten wonen. Maar hij wist, God gaat een stad bouwen, God gaat zelf een stad bouwen waar de mensheid bij God weer thuis zal zijn. Hij kon over de grenzen van zijn eigen leven heen kijken. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Sarah is de overgang al lang voorbij, maar ze heeft geloof, ze heeft vertrouwen en God schenkt haar alsnog het kind dat hij aan Abraham beloofd had. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als de sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Dus voorbij de grenzen van hun eigen leven. Voorbij van wat voor ogen was. Keken ze al naar het hemelse vaderland waar wij, als je gelovig bent, ook nog steeds naar uitkijken. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Kun je je voorstellen dat als je dat soort dingen leest, en zeker toen ik jong was, dat ik dacht, wauw, zo wil ik ook met u leven, Heer. Zo wil ik ook gaan, dat wil ik ook. En misschien denk je dat vanmorgen ook wel. En misschien denk je ook wel, de tweede gedachte die ik dan altijd had, dat kan ik nooit. Dat kan ik nooit. Zo kan ik nooit geloven. Dat is mooi, dat is geweldig. En laten we vooral een heilige beeld voor Abraham maken. En voor Sarah ernaast, laten we ze op een voetstuk plaatsen. Want dat zijn nog eens mensen van geloof. Maar tegelijk kun je dan afvragen, maar wat heb ik er dan aan? Als ik tegelijk bij mezelf merk, maar zo geloven, ik weet niet of ik dat kan. Nou, laat ik je een beetje helpen, en mezelf ook. De gelezen gedeelten, die belichten vooral het geloof van deze mensen, van Abraham en van Sarah. Ze belichten vooral hun gehoorzaamheid, zoals je, als er iemand een getuigenis geeft, ook eigenlijk een uitvergroting krijgt van datgene wat uiteindelijk de uitkomst is. Van geloof, of van het goede, het grote dat God gedaan heeft. Een getuigenis is altijd een uitvergroting van iets moois, van iets goeds, van wat je van God hebt ervaren. Maar we weten ook allemaal dat dat altijd door een weg van beproeving heen gaat. Dat het altijd gaat door de rauwe realiteit van het leven van alle dag. Door de rauwe realiteit van mensenleven. En laat ik je geruststellen, dat is niet anders bij al die mensen die genoemd worden om hun voorbeeldig geloof. Dat is niet anders bij al die geloofshelden uit Hebreeën 11. En om dat te zien bij Abraham moeten we wat dieper in zijn leven duiken. En dan komt hij ineens veel dichterbij. En dan is zijn geloof misschien iets wat niet onbereikbaar is, maar waarvan we wel mogen leren wat het geheim is van zo'n leven met God. De kans om te ontdekken wat zijn geheim is. De kans om te ontdekken wat een rotsvast en sterk geloof in ons hart kan bouwen. Nou, het verhaal van Abraham speelt zich af van Genesis 12 tot Genesis 25. En nou, in een kwartiertje kun je dat misschien wel lezen. 14 hoofdstukken, dat moet kunnen. Misschien een half uurtje, nou, dan heb je het wel gelezen. En dan lijkt het alsof dat allemaal heel snel achter elkaar zich heeft afgespeeld. Maar die 14 hoofdstukken in Genesis beslaan een periode van 100 jaar. Moet je je even voorstellen. 1920 zijn we dan, als we terugrekenen. De Eerste Wereldoorlog is net afgelopen. Mensen hebben nog geen idee dat er nog een grote wereldoorlog komt. Zo lang geleden. Over zo'n periode van 100 jaar. En wat er dan allemaal gebeurt. En wat er allemaal speelt in mensenlevens. Speelt het verhaal van Abraham zich af. En we krijgen maar een paar glimpen daarvan te zien. En dan zien we een leven van vallen en opstaan. Dan zien we een leven van hoogte en dieptepunten, net zoals jou en mijn leven. En dan na 100 jaar, dan staat die belofte van God nog steeds. Uit jou zal een groot volk voortkomen en dat volk zal tot zegen zijn van de hele mensheid. Maar dan staat Abraham daar aan het einde van zijn leven en heeft hij één zoon. Nou, eigenlijk twee, kom ik straks nog wel op. Maar die ene zoon waarvan God beloofd had. En verder niks. En een land. Hij heeft nog helemaal geen land. Hij heeft een klein stukje land gekocht waar die Sarah, die inmiddels overleden is, heeft begraven. En waar Isaac ook hem begraaft. En meer heeft hij niet. Eén zoon en één klein stukje land waar twee graven zijn. Een groot volk. Een land om te wonen. Geloof en vertrouwen zijn geen vanzelfsprekendheid. En geduld wordt ook op de proef gesteld. En dat zie je in het leven van Abraham en Sarah ook. Uiteindelijk wordt Isaac geboren, maar nadat de eerste keer God heel duidelijk tot Abraham spreekt, dan is hij 75, dan duurt het nog 25 jaar voordat Isaac geboren wordt. En dan is Abraham inmiddels dus 100 jaar geworden en Sarah is bijna net zo oud. En dan staat er wel zo mooi dat Sarah door haar geloof die zoon heeft ontvangen, maar als God die belofte opnieuw komt bevestigen, dan staat ze ten te lachen. Dan staat ze God eigenlijk uit te lachen. Hoezo geloof? En hoe zou dat nou kunnen, zegt ze dan. Ik ben een oude vrouw en Abraham is een oude man. Hoe zouden wij nou nog een kind kunnen voortbrengen? En dan ligt ook achter hen dat ze gedacht hebben, nou dat gaat hem dus niet meer worden. God heeft zich blijkbaar vergist en we moeten God maar een handje helpen. Weet je wat, Abraham, slaap maar met mijn slavin, met Hagar. Want je weet dat bij die oude volken, bij de oude volken waar wij uit voortkomen, het kind van de slavin van de meesteres ook geldt als een kind voor jou. Dus verwek maar een kind bij Hagar, Abraham. Dan helpen we God een handje. Hoezo geloof? Hoezo vertrouwen? Eigenmachtig optreden. Zelf de controle nemen. En weet je, als mensen dat doen, als wij de controle nemen, als we eigenmachtig gaan optreden, dan heeft dat altijd gevolgen. Ook in het gezin van Abraham, want er komt een enorm stuk gebrokenheid in het leven en in het gezin van Abraham. Want er ontstaat jaloezie. En er ontstaat voortrekkerij. En uiteindelijk moet Abraham, Hagar en Ismaël, de zoon die uit dat eigenmachtige optreden is voortgekomen, wegsturen. Hoezo geloofsheld? En wat is dan toch zijn geheim? En in die 25 jaar heeft Abraham ook laten zien dat ook hij angst kende. En dat ook hij zichzelf veilig probeerde te stellen voortdurend. Zoals wij dat ook zo gemakkelijk kunnen doen. Want als hij doortrekt door het beloofde land en naar Egypte gaat, dan zegt hij op een gegeven moment tegen Sara, weet je, als we zo meteen in Egypte aankomen, dan moet je me niet zeggen dat je met mij getrouwd bent, maar zeg maar dat je mijn zus bent. Want je bent een mooie vrouw. Dat staat er letterlijk, staat dat erbij. Want Sara was een mooie vrouw. Nou, qua definitie van mooie vrouw moest dat bijgesteld worden toen Maria geboren was, dat snap je wel. Maar voor Abraham was Sarah in elk geval een mooie vrouw. Een mooie vrouw. En hij is bang. Want hij denkt, ja, als ze in de gaten krijgen dat ik met haar getrouwd ben, en ze zien hoe mooi ze is, dan zullen ze misschien ook wel een avontuurtje met haar willen. En dan gaan ze mij vermoorden. Moet je even voorstellen wat dat voor Sarah betekent heeft. Zeg maar dat je mijn zus bent. Met andere woorden, Abraham zegt, ik vind mijn eigen leven nu even belangrijker dan jou in bescherming nemen. Tegen alles wat er zou kunnen gebeuren. Nou, en bij de farao horen we dan dat God hem waarschuwt en zegt, kom niet aan die vrouw. Maar als Abraham dan vervolgens weer teruggaat naar Kanaan, dan komt hij in contact met een andere koning, de koning van Abimelech. En dan doet hij hetzelfde kunstje nog een keer. Dan zegt hij, zeg maar dat je mijn zus bent. En daar staat niet dat Abimelech wordt gewaarschuwd. Staat ook niet bij dat er iets gebeurt. Maar voor de tweede keer probeert Abraham zich dan veilig te stellen. Sarah, mijn zus, in plaats van een vrouw, zijn vrouw, zichzelf veilig stellen. En Sarah uitgeleverd aan de lusten en voorkeuren van andere mannen. Voorbeeldig geloof. Mens van vlees en bloed, dat in elk geval. En dan zijn relatie met Lot, zijn neef. De zoon van zijn overleden broer. Die uiteindelijk tot zoveel spanning leidt, dat hun wegen moeten scheiden. Weet je, als je een familiefoto van het leven van Abraham zou moeten maken, dan zou het goed staan om daar een glas dat gebroken is voor te zetten. Een gebroken familie, een gebroken leven. En weet je wat zo mooi is? God werkt juist in gebroken glazen mensen. Geloof groeit in gebroken glazen mensen. Geloof groeit in gebroken levens. Bingo! Ik hoor het. Wie heeft bingo? Kom maar naar voren. Mag je je daar melden? En dan krijg je een mooi cadeautje, denk ik. Mogen nu nog meer zich melden of niet? Is er één prijs? Twee prijzen? Drie prijzen. Je mag daar even kijken, dan gaan ze nakijken. Hij klopt, goed zo. Nou, dan krijg jij de hoofdprijs. Wat was het laatste? Gebroken glazen mensen? Ja, dat dacht ik al. Het laat zien dat mens, dat geloof groeit in gebroken levens. En dat geloof je niet boven de omstandigheden uittilt, maar juist werkt in de realiteit van het rauwe leven. En dan wordt Abraham ineens een heel herkenbaar mens, net als jij en ik. Een mens die angst kent. Een mens die onzekerheid kent. Een mens die wanhoop kent. Een mens die zichzelf veilig wil stellen. Een mens die zo graag zelf de controle over het leven wil hebben. En tegelijk zien we in het leven van Abraham dat al die momenten, zelfs die momenten van falen, leerscholen worden voor geloof. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de zwaarste beproeving die Abraham moet hebben doorgemaakt. Dat God hem die zoon van de belofte geeft. En vervolgens zegt, je moet je zoon aan mij offeren, Abraham. Even voorstellen. 75 jaar, je zult een groot volk worden. En later gaat God dat uitwerken en preciseren. En dan wordt het een zoon die geboren gaat worden. En dan uiteindelijk na 25 jaar wordt hij geboren. En nog weer zoveel jaar later, 10 tot 15 jaar denk ik ongeveer, zegt God, offer je zoon. De ultieme test. Durf je alles, Abraham? Heb je inmiddels zoveel geleerd dat je alles op het altaar durft te leggen? Heb je zoveel geleerd, Abraham, dat je diepste loyaliteit bij mij ligt? Je diepste vertrouwen? 3 jaar geleden, rond deze tijd, moesten we afscheid nemen van mijn broer. En toen hij ontdekte dat hij longkanker had met uitzaaiingen, toen was dat natuurlijk een heel beklemmende boodschap voor hem. En hij wilde krampachtig aan het leven vasthouden. Dat zei hij ook, ik houd aan het leven vast. En bijna met die kramp in zijn woorden. Het gevolg was dat hij zo de controle wilde houden dat mijn schoonzus op een gegeven moment huilend bij me zat. En zei, Wieger, we hebben het altijd zo goed gehad. maar ik bereik hem niet meer. Het lijkt wel alsof we dit stukje samen niet kunnen doormaken, want ik houd rekening met afscheid nemen en hij wil daar niet over hebben. Ik ben met hem gaan praten en ik zei, Rijn, komt het er uiteindelijk niet op aan dat we zelfs ons leven en zelfs janken en zelfs je kinderen los durven te laten. Om jezelf aan Jezus toe te vertrouwen, aan God toe te vertrouwen. En te zeggen, niet mijn wil, uw wil. En dat is wat Abraham hier ook meemaakt. En wat ik mooi vind van het geloof van Abraham, dat zich dus door de tijd heen ontwikkeld heeft en gegroeid is, is dat er dan in Hebreeën 11 nog een stukje achteraan komt, achter wat ik net heb gelezen. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Hij had de belofte gekregen en toch bereid om zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was, alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen. Zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug bij wijze van voorafbeelding. Dus toen Abraham, bingo hoor ik, of niet? Hoor ik bingo? Of zit dat nu zo in mijn oren? Kom maar naar voren. Als je bingo hebt, mag je hier naartoe komen. Door het leven heen is Abraham zo gegroeid dat hij wist, dit is de zoon van de belofte. En als God nu vraagt om hem te offeren, dan zal God ook wel een weg vinden dat als mijn zoon sterft, dat hij uit de dood terugkomt om voor dat nageslacht te zorgen. Dat was zijn geloof geworden. Dat was zijn hoop geworden. Dat was zijn leven voor geworden. Hoop voorbij de horizon van wat voor ogen is. Ja, zie je, daar was een hele duidelijke. Kom hier maar, word gecontroleerd en dan kun je nog een prijsje halen. Hoop voorbij de horizon van je leven op aarde. Hoop die je aangereikt wordt van wat, van verder dan wat voor ogen is. En wat was nou het geheim van Abraham daarin? Door vallen en opstaan. En ik heb het aan het begin van de preek al een paar keer uitgebeeld. God, Abraham die heel dicht bij God kwam. En God die heel dicht bij Abraham kwam. Dat is het geheim dat Abraham kende. Kom maar. Jammer voor de rest, maar nu zijn de prijzen op. Je mag natuurlijk je kaart nog volmaken. Maar klopte die niet? Oh. Of de jury heeft een woord gemist, dat kan natuurlijk ook. Oké. Is er nou nog één prijs? Oké. Er kan nog iemand bingo roepen of niet? Oh, toch. Het is nu, de prijzen zijn op. Goed zo. Nou, dan hoef je niet meer te roepen. Je mag je kaart nog volmaken. In het laatste stukje van de preek. Dat is het geheim van Abraham. Hij kende de nabijheid van God. En weet je, als ik dan even terugblader in datzelfde Bijbelboek Hebreeën, dan zie ik Jezus. Hier werd al gesproken van voorafschaduwing. Een zoon die geofferd wordt. God doet het later zelf. En dan zet hij het door tot het einde. En dan blijkt dat geloof van Abraham ook klopte. Want God verslaat zelfs de dood. Maar Jezus moest ook uit de gehoorzaamheid leren om God te vertrouwen. En dan staat er in Hebreeën 4, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Abraham was een mens als wij. En zelfs Jezus was een mens zoals jij en ik. Jezus speelde geen toneel door de rol van mens aan te nemen. Hij zette geen masker van een mens op en bleef daarachter voluit God. Ja, hij bleef voluit God, maar hij moest als mens opnieuw zijn vader leren vertrouwen. En als je dan naar het leven van Jezus kijkt, net als in het leven van Abraham, dan is die omgang met God wezenlijk. Op zoveel momenten zoekt Jezus de nabijheid van zijn vader en komt de vader heel dicht bij hem. Voordat hij zijn leerlingen kiest, voordat hij zich uitlevert aan de machten en de krachten en aan de mensen, steeds opnieuw zoekt Jezus de nabijheid van de Vader. Hij was altijd op Vader gericht. Niet mijn wil, maar uw wil, kan hij uiteindelijk bidden. En ook voor Jezus was dat geen vanzelfsprekendheid. Ook hij werd net als Abraham beproefd. Mensen waren een bedreiging. Mensen wilden hem soms al op een voetstuk plaatsen. Mensen wilden hem tot koning maken nadat hij 5000 mannen en dan nog eens vrouwen en kinderen met 5 broden en 2 visjes had gevoed. En hij zegt, jongens, we moeten van hier gaan. Niet op de menselijke manier. En helemaal aan het begin is het Satan die hem beproeft. En die zegt, weet je, je hoeft heel die moeilijke weg niet te gaan. 1 knieval voor mij en alles is al van jou. De gemakkelijke weg ligt open. Jezus is zo verweven, geraakt, in die eerste 30 jaar van zijn leven, met de Vader in de hemel. Dat hij kan zeggen, dat is niet de weg van mijn Vader. Niet met macht, niet geweld, niet de menselijke manier, maar ik wil mij totaal afhankelijk maken van de Vader. Waar Abraham dat door vallen en opstaan moest leren, leerde Jezus het in die hele dichte nabijheid bij de Vader. Zonder fouten te maken, zonder te zondigen. Maar wat fijn dat het hier zo expliciet staat. Dat hij weet van onze zwakheden. Dat hij weet van ons falen. Dat hij weet hoe gemakkelijk het is om het op onze manier te doen. En dat er toch vrije toegang door hem is tot de troon van de genade, waar we genade en barmhartigheid vinden iedere keer als we zonder schroom naderen. Wij zullen het net als Abraham niet leren zonder fouten. En als ik jullie op de man af zou vragen, dan zijn er momenten in je leven dat je gefaald hebt om op God te vertrouwen. Net als in mijn leven. Maar Goddank is de druk daarvan weggenomen. Het is allemaal weggenomen door Jezus. En zelfs onze fouten mogen leerscholen worden van geloof. Maar de vraag is, ken je het geheim? Ken je het geheim van Abraham die zei, God is ook hier. God is er ook nu. God is er ook in die wachtkamer van de specialist die misschien wel een hele slechte boodschap voor je heeft. God is ook hier bij het sterfbed van een geliefde. God is ook hier in 2020, als we niet weten wat er gaat gebeuren, maar 2020 ook weer een jaar zal worden, die genoeg heeft aan zijn eigen ellende. God is ook hier, ook nu. Zelfs als ik het niet begrijp, is God nog hier, heel dichtbij. Zelfs als ik het niet meer kan volgen, dan nog is God hier, heel dichtbij. Zelfs als ik denk dat het anders zou moeten, dan nog is God heel dichtbij. Zelfs als ik ingrijp en zelf de controle neem en daardoor de dingen ik weet even geen netjes woord. Dan nog is God heel dichtbij. Want we hebben vrije toegang. Heel dicht bij God. Jij heel dicht bij hem en hij heel dicht bij jou. Zo mogen we met vertrouwen 2020 tegemoet gaan. In Jezus' naam. Amen.